Goedemorgen gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u hier en de luisteraars thuis van harte welkom. Mijn naam is Gijs Jonkers, ik ben uw ouderling van dienst vanmorgen. Vanmorgen zal voorgaan dominee Bart Gijswertsen en het orgel wordt bespeeld door Dick Muller. Er zijn straks kindernevendiensten, er is een kindernevendienst. De groepen, kinderen van groepen 1 tot en met 4 gaan naar de hal, de andere groepen naar de achterzalen. De eerste collecte is bestemd voor diaconie en plaatselijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor de catechese, educatie, kerk en eredienst. Graag herinneren we u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar familie Schafstad en naar Magda en André Fleurke van der Beek. Straks na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. En vanavond is er een impactdienst om 7 uur hier in het Open Hof. Het thema is WWJD en dat staat voor What Would Jesus Do? En de stichting Present Kampen verleent hieraan haar medewerking. De opzet van die impactdienst is wat veranderd en de doelgroep is een beetje opgeschoven naar leeftijdscategorie 20 tot 30-jarigen. Maar u bent natuurlijk allemaal van harte welkom. In verband met een overlijden, afkondiging van een overlijden van een gemeentelid, verzoek ik u zo mogelijk op te staan. Afgelopen woensdag, 26 januari, is overleden zuster Trientje Fokkinga Hovinga. Ze mocht 88 jaar worden en laat kinderen en kleinkinderen achter. De dienst van woord en gebed en aansluitende terradebestelling zullen morgen plaats hebben in Kommerzijl in Groningen. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en naar alle die haar zullen missen. We gedenken zuster Fokkinga in stilte en sluiten af met een woord ten leven. Het woord ten leven is, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. De dienst gaat nu beginnen en we zingen allereerst Psalm 111, vers 1 en vers 6. En namens de kerkraden wens ik u allen een gezegende dienst.
Thank you. We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Als aanvangswoord tekst uit 1 Korinthe 2, dat we straks ook lezen. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. We zetten de dienst nu voort met 488b, de versen 1, 3 en 4. We zetten de dienst voort met gebed van verontmoediging, genadeverkondiging, aanwijzingen ten leven. En we zingen telkens een vers uit lied 463, respectievelijk vers 1, 2 en 3. Laten we samen bidden. Heer, u weet alle dingen. Zoveel waarin wij niet licht, niet zuiver, niet liefdevol zijn. U weet hoe wij onszelf rechtvaardigen. U kent onze eigen wijsheid. We belijden u dat wij daarin vastlopen en bidden u hierom dat wij uw wijsheid, gaan prijzen en volgen. Dat wij zullen leven van uw rechtvaardiging en licht en zuiver zullen zijn. In Jezus' naam. Amen. Jezus, dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En hij zei tot hen: kom, volg mij. Jezus zei: wie zijn mijn moeder en mijn broers? En hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en hij zei: jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Nu samen om de opening van het woord. Vader in de hemel, in de stilte van dit uur willen wij bij u zijn. U die ons roept als eens de mensen en de discipelen bij het meer. Bij dit woord willen we verkeren. Door u willen we worden aangesproken als moeder, broer en zus van u. Wij bidden u om de opening van het woord. Wil zelf geven dat door uw Heilige Geest wij geheel verstaan. Dat onze harten vervuld, we het meenemen, we er gestalte aan geven. we met uw perspectief, met uw visie, met uw wijsheid in de wereld zullen staan. Er is zoveel dat ons iedere keer weer meeneemt op andere sporen. Zet onze treden in uw spoor. Door uw woord en door uw geest. Tot eer van God de Vader. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Op het leesrooster staat vandaag Matthäus 5, de zogenaamde zaligsprekingen. Ik lees Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel, nummer 421. Ben je groot of ben je klein? God houdt van jou. En dan mogen de kinderen die aanwezig zijn naar voren komen om het lichtje mee te nemen en naar de nevendienst te gaan. Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Hier eindigt de eerste lezing. Nevenlezing komt uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 2 daarvan. En dat willen we nu lezen en overdenken. Aansluitend op de prediking straks zingen we lied 192, de versen 1, 2 en 6. Gezang 192, 1, 2 en 6, na de prediking. Woorden van Paulus, 1 Korinthe 2, broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde, overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is, zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen behalve de Geest van de mens, zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de Geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij. Niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert. We verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen. En zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven, wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Ja, dit hoofdstuk en daardoor ook deze preek staat tamelijk haaks op onze tijd en misschien wel op alle tijden, mensen in alle tijden. Wij zijn niet zozeer van zaaien, wij zijn van oogsten. Wij willen resultaat zien. We kunnen, zeker in onze tijd, nauwelijks meer wachten. Wachten op resultaat. We willen, als we jong zijn, ook al rijk zijn. Het leven moet prettig zijn. Onze tv-programma's zijn vooral jolig. En voor je het weet, zijn we ook in de kerk bezig om het op te leuken. Het moet goed voelen. En het evangelie is toch ook, dat woord betekent toch ook, goede boodschap. Nou dan, een beetje harder zingen dan, dat houdt de ellende buiten de deur. Wij willen de opstanding. Wat heet, we willen het nieuwe leven al. Hier en nu. En wat blijft die Paulus toch gefixeerd op het kruis. En daar zuchten ook die Korintiërs over in hun tijd. Die Paulus, kom op Paulus, die prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is ook een beetje karig. En dan iedere keer weer draait het daarom. Er is toch meer, kan toch ook iets anders, kan toch ook mooier, kan toch ook uitbundiger, het kan toch ook allemaal groter. En de Korintiërs in hun tijd, die konden Paulus wijzen op diepzinnige filosofen, theologen, mensen, dat voelde je, die waren ingewijd in mysteriën. Die spraken met schitterende woorden, met meeslepende wijsheid. Er waren erbij met klanktaal, tongentaal. Dat is nieuwe tijd. En zo zijn die plekken er in onze tijd ook. Daar wordt gesproken over de mens, over de wereld, over God. Allemaal groot, meeslepend, vuur en verven. Daar gebeurt wat. Dat wij zeggen, is dit wat wij hier hebben dan niet een beetje armzalig? Is dit het nou? Is het op andere plekken niet voller, dieper, breder? Wordt het toch ook visies ontvouwd? En bovendien, Paulus, is dat wat jij zegt, jouw visie, is dat nou niet net de realiteit voorbij? Is dat wat jij zegt, is dat wel de bedoeling van God? Of is dat alleen je eigen visie die je aan ons probeert op te leggen? Jouw visie dat er een God is, dat er een God zou zijn, die zich juist manifesteert, die zich juist openbaart in het kleine, in het nietige, in het lijdende, en die daar juist nabij is. Is dat wijsheid? Zullen we toch maar niet naar andere wijzen gaan? Zo kan dat gaan, gemeente, als je wendt aan het woord, als het woord van God je ook niet meer genoeg is, als je in die woorden ook niet meer studeert, als die woorden er eigenlijk niet zozeer toe doen. Ik kom zelf uit hele orthodoxe kringen, en daar klonk het vaak, ach het woord, het gaat om de geest. En als de geest je vervult, dan heb je het woord eigenlijk niet eens meer nodig. Wat zegt Paulus dan? Wat zegt hij tegen de Korintiërs? Wat zegt hij tegen ons? Hoe verdedigt hij zich dan met dat kruis van hem? En dan zegt hij, toch spreek ik wijsheid. Het is geen visie van mijzelf. Nee, het is pure wijsheid en waarheid. En er zijn er ook die deze wijsheid verstaan. Zij die volwassen zijn in het geloof. De geestelijke mensen, die er rijp voor zijn. Maar, geeft hij toe, zegt hij er gelijk bij, het is inderdaad geen wijsheid van deze wereld. Het is geen wijsheid die uit deze wereld opkomt, uit mensen, uit onze tijd, uit onze manier van denken, uit onze manier van ervaren, uit onze wensen. Nee, zegt Paulus, wij spreken, gaat op, over in een soort pluralis majestatis, samen met alle dienaren van het woord. Wij spreken de wijsheid van God, van JHWH. Daarmee zet hij een enorme pretentie neer. Dat is wat wij doen. Tegelijk heb je dan iets van, ja, hoe moet je dat dan bewijzen? Hoe hebben wij daar dan nog greep op? Hoe kunnen wij dat dan controleren? Als jij zegt, mijn wijsheid komt van een andere kant, mijn wijsheid komt uit een hemelse werkelijkheid. Mijn wijsheid komt uit God, onze wijsheid komt uit God en is op geen enkele manier uit deze wereld te herleiden, af te leiden, op te bouwen, te construeren. Het zou natuurlijk wel kloppen met het feit dat we die wijsheid dan zo moeilijk kunnen aanvaarden, omdat het niet klopt met onze wensen. Niet klopt met onze ideeën over hoe God zou moeten zijn. Deze wijsheid kun je niet construeren, zegt hij, uit wat wij kennen. En daarbij kunnen wij onze ervaringen niet inbrengen. Deze wijsheid is anders. Een verborgenheid. Dit is de verborgen wijsheid van God. Een diep geheim dat van eeuwigheid in God lag. Zo anders, zegt Paulus, dan alles wat wij kennen, dan wat wij gewend zijn. Zo anders dan deze wereld denkt. Dat, zegt hij, geen van de machthebbers van deze wereld van haar geweten hebben. Ongelooflijk, zo'n pretentie, om dat ook te zeggen. Geen van de machthebbers van deze wereld, hij bedoelt geen mens, hij bedoelt geen koning of zo. Er staat geesten van de eeuwen, van de tijd. Hij heeft het over, over geesten, machten die in hun tijd de wereld stempelden, de wereld bepaalden. En hij zegt, geen enkele van die geestelijke machten heeft ooit begrepen wat er in God was. Of je nou hebt over, nou noem ze op, die grote machten, het oude China of het oude Egypte of het oude Griekenland of het oude Rome. Rome is natuurlijk nog steeds eigenlijk wel aanwezig. Noem ze allemaal op. Geen enkele van die machthebbers in hun tijd zo bepalend voor het denken van mensen heeft geweten van de wijsheid die in God lag van voor de grondlegging der wereld. En natuurlijk, ze zijn er allemaal mee bezig. Ze denken allemaal na over goden. Het is iets van onze tijd, hè? Dat je ook niet tot een kerk kunt behoren. Dat je ook niet met geloof bezig kunt zijn. Vroeger, iedereen geloofde wat. Allemaal bezig met de goden, met God. Er wordt over God gedacht, gefilosofeerd. Tot en met de Inca's en de Germanen en de Saksen. En er zijn de loop van de wereldgeschiedenis geweldige theorieën ontworpen. Zo is God. Nee, zus is God. Zo is zijn wezen, zus is zijn wezen. Dit wil God, dat wenst God. Zus en zo is hij in zijn wijsheid. Machtige gedachten. En Paulus zegt, en geen van hen heeft het ooit gegrepen. Geen heeft ooit geweten hoe God, de enige God, de unieke God, JHWH, werkelijk was. Wat er leefde in zijn diepste diepten, in zijn hart. Want die wijsheid is door machthebbers niet te bedenken. Machthebbers kunnen dat sowieso niet bedenken. Al dat spreken over God in al die eeuwen van deze wereld, hoe indrukwekkend ook, het is allemaal tenslotte een beetje buitenkant, een beetje oppervlakkig. Men praat over de buitenkant van God. Maar geen heeft ooit maar vermoed wat er werkelijk in God was. Hoe hij in zijn goddelijke wijsheid denkt en doet. Want, zo bewijst Paulus dan vervolgens zijn stelling. Dit is zijn bewijs. Want, zegt hij, was het wel zo geweest, hadden ze wel geweten hoe God was, hadden ze wel Gods wijsheid gekend, dan zouden ze Jezus niet gekruisigd hebben. Dan zouden ze de Heer van de luister God, Jezus de afspiegeling van de luister van God, niet gekruisigd hebben. Want dan hadden ze, als ze God werkelijk hadden gekend, hadden ze gelijk in Jezus God herkend. Maar ze hebben hem niet herkend. Zelfs de Romeinse machthebber, de Romeinse geest, zelfs die heeft Jezus niet herkend als dé uiting van de wijsheid Gods en heeft gefaald en heeft hem laten kruisigen. Zeker, je merkt om Jezus heen dat er iets geproefd wordt van zijn goddelijkheid. Pilatus, hoofdman, Romeinse hoofdman, wordt iets geproefd van zijn goddelijkheid, maar het blijft aan de buitenkant, het blijft oppervlakkig. Hij wordt niet als zoon van God herkend. En waarom niet? Omdat men God zo niet kent. Zo anders is hij. Zo onvoorstelbaar anders is God dan mensen, hele werelden, culturen, denken, dachten. Er was geen doorgronding van God, geen doorgronding van zijn wijsheid. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? En hoe anders was en is God dan? Hoe anders dan wie ook in zijn wijsheid kon bedenken. Wat is dan Gods wijsheid? Wat is dan de diepste diepte van hem? Wat is dan zijn hart, zijn wezen? Wel, kort gezegd, dit. Dat hij inderdaad is zoals hij zich in Jezus manifesteert. Zoals hij zich in Christus geeft. Zaadkorrel die zich laat vallen. Die zich geeft. Die zich opgeeft. Naar het schijnt vruchteloos. En onbetekenend in de ogen van mensen. Onbetekenend in de ogen van machthebbers. Een God die zich laat doen, laat verdrukken, laat pijnigen, laat kruisigen, sterft van liefde. Sterven is als zaad in de aarde vallen. Sterft van liefde voor deze wereld. Uit pure ontferming over al dat kleine, nietige, onmogelijke, verlorene, zondige hier op deze wereld, alles wat hier onder de gevolgen van de zonde lijdt en strijdt. Dat is Gods wezen. En dat is ook onvoorstelbaar. Wie kan zoiets bedenken, wie had het kunnen bedenken? Een God die naar ons omziet, die naar ons toekomt door zich te laten kruisigen. Die sterft van liefde voor deze wereld. Maar, zegt Paulus, wat geen oog ooit had gezien, geen oor ooit had vernomen, wat in geen mensenhart ooit is opgeklommen, dat is toch waar. En het is bereid, het is gegeven door God aan ieder die hem lief heeft. Je kunt het niet bedenken, het is geen menselijke wijsheid. Maar dit is de wijsheid van God. Jezus Christus aan het kruis. Nou, de kinderen zijn vandaag in de diensten van vanmorgen bezig met Matthäus 5, hè, met de zaligsprekingen. En die zaligsprekingen, ja, die onderstrepen dat ook. He, er staat niet, zalig zijn de winnaars. Zalig zijn de machthebbers. Zalig zijn degenen die opstaan. Zalig zijn degenen die gloriëren. Nee. Gelukkig degenen die vallen. Die vallen met God. Gelukkig degenen die sneuvelen. Die sneuvelen met God. En waarom zijn ze gelukkig? Omdat ze zich daarin dan verbonden mogen weten met Jezus zelf, die weggegaan is. Gelukkig als je er zo aan toe bent, bij de nietigen hoort, bij de verdrukten hoort, bij de vervolgden hoort. En de jonge christelijke kerk, die kennen wij ook zo. Al kijken wij daar vaak vol verbazing naar, hoe die christenen omgingen met de druk waaronder zij leefden. Maar ze waren blij. Ze hebben nooit gezucht over, ach, wat zijn wij een minderheid in de samenleving, in de maatschappij. Ze zuchten niet eens als ze de arena in werden gebracht om daar te worden gedood. Ze gingen zingend de arena in. Omdat ze blij waren dat het hen verwaardigd was om met Jezus Christus te lijden in deze wereld. Verbonden met hem te lijden omwille van zijn naam. Het kruis van Christus. Jezus Christus en die gekruisigd. Daar gaat het om, ook in de navolging. Wie mij gelooft, die volgen mij, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Het kruis van Christus toont de wijsheid van God. Laat zien, zo is hij. Zo lief heeft hij de wereld en zo ver gaat hij en zo vol ontferming is hij innerlijk, dat hij niet anders kan en niet anders wil dan zo zich geven aan de wereld, zich uitstrekt naar die wereld, van de voerbak tot het kruis. Geen plek op de wereld of hij wil daar zijn, tot in de diepste diepten. Geen uithoek denkbaar in deze wereld of hij, de Heere God, wil zich met die plek en met die mens verbinden, die met zijn liefde omvatten. Ik zoek het verlorene. Ik zoek het kleine. JHWH begint met Israël, een slavenvolk. En zijn ze ooit tot glorie in deze wereld gekomen? 4000 jaar leven met JHWH. En dan nog zingen van Hatikva, de hoop. Het kruis tekent, er is niemand zo ver weg. En er is ook niemand zo eenzaam of zo verlaten of hoeft zich zo slecht te voelen. Er valt nog geen mus van een dak, er valt nog geen haar van een hoofd. Of hij, de Heere God, is daar bij dat kleine, bij dat nietige. En hij voelt zich ermee verbonden en heel zijn hart bloedt in Christus over dat kleine, over die wereld in nood. Dat is Gods wijsheid. En in de navolging gaat ieder die in Jezus gelooft, die weg en durft die weg te gaan. Je laat je strooien. Nou, stop maar, Paulus, zeggen ze daar in Korinthe, en dat zeggen ze in elke tijd weer. Stop nou maar, dat is jouw visie. Wij weten wel hoe God is. God is groot. Als het over God gaat, Paulus, dan moet je omhoog kijken. God triomfeert. En Paulus zegt, ja, zo kijken alle machthebbers. Maar JHWH triomfeert door een slavenvolk in Egypte, door een kribbe in Bethlehem en door een kruis op Golgotha. Nou, zo'n God konden wij niet bedenken en kunnen wij nog niet bedenken. Toch is het zoals ik zeg, zegt Paulus. Dit is Gods wijsheid. hemelse wijsheid, nooit in een mensenhart opgeklommen, maar, zegt hij, ons geopenbaard. We mogen dan een minderheid vormen in die grote wereld als christenen, maar ons geopenbaard, ons verkondigd, ons bekendgemaakt. Hoe? Door de Heilige Geest, zegt hij. De Geest van God zelf, die Gods hart door en door kent, die de diepten van God doorzoekt, die het beter weet dan wie ook, die Geest vertelt dit ons. Die vertelt, die Geest aan ons uitgestort, die vertelt dat het waar is en dat dit pure wijsheid is, de ondoorgrondelijke wijsheid van God is, wat wij in het kruis van Christus zien. Heilige Geest komt tot ons en zegt, zo is Hij nu. De schepper van hemel en aarde, zo is Hij nu. Als een vader, als een moeder. Hij geeft om dat kleine, Hij geeft om dat nietige. Ik geef om jou, zo klein als je bent. En ik geef om jou en ik geef om u. En om die mus die van dat dak valt en om dat haar dat van jouw hoofd valt. Zo ben ik nu. Ik ga erin mee, ik ga met jou mee. Zo lief had ik de wereld, zondige wereld en zondige jij, dat ik mezelf in Christus zo gaf, opdat jij voor altijd met mij verbonden zou zijn door het geloof. Verbonden met mij door mijn geest die ik geef. Die geest die ook wil wonen in jou en die jou direct verbindt met mijn hart. Waardoor ik tegen je kan zeggen, gelukkig ben je als je vervolgd wordt. Gelukkig ben je als je verdrietig bent. Gelukkig ben je als ze je niet zien staan. Gelukkig ben je, want zo zien ze ook mij niet staan. Wie volwassen zijn in het geloof, wie de verborgen omgang kennen, die weten het, zegt Paulus. Die weten. Al slaan alle deuren dicht in je leven, al wordt het soms stikken donker in je leven, al lijkt je geloof soms zelfs eerder twijfel, al lijkt alles uitzichtloos, al lijkt het leven een gestadige dood, er is en er blijft een diepst band tussen die God en zulke mensen. Deze mens. Mij. Een band die nooit is aan te tasten. Onverwoestbare band die ons verbindt met de diepten God. Met het hart van God. Waar alle tranen worden bewaard. Geteld in een boek. Een band niet door mensen gemaakt en dus ook niet door mensen overeind gehouden en in stand gehouden. En niet door mensen verzonnen, maar een band gelegd door God zelf in zijn goddelijke wijsheid. Een band die gevormd wordt door de zin, de gedachte, de geest van Jezus Christus, die over ons is uitgestort. Die band, die brug tussen God en mens. Heilige Geest, die nooit over zichzelf spreekt, maar die altijd weer zegt, en dat is niet karig, en dat is niet eenzijdig, en het is niet eentonig, maar die altijd weer zegt, Jezus Christus, en dat kruis. Amen. diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor alle zelfstandigen zonder personeel die hun brood verdienen door hun vak zelf uit te oefenen. Laten wij God bidden dat iedereen die hen inhuurt op tijd de rekeningen betaalt, zodat ze geen schulden hoeven te maken.
Dat is een apart. Laten we samen danken en ook bidden. We danken u, Heer God, dat u uzelf openbaart in deze wereld. En u hebt dat gedaan in een onaanzienlijk volk. En u doet het in een onaanzienlijke voerbak. En u doet het nog steeds in onaanzienlijke mensen. En misschien kijken wij er ook al aan voorbij. Als we als kerk of als christenen bij de machthebbers gaan horen. Wij bidden u, schenk ons de vreugde, het geluk, het zalig zijn dat Jezus toezegt aan ieder die met hem kruis op zich neemt en gaat, zich laat strooien in diezelfde navolging, zich ontfermt over al het kleine, al het nietige, probeert vast te houden waar niemand naar kijkt. En mogen we daarin ons dan gezegend weten. Help ons uw woord te blijven horen. Help ons uw woord te blijven horen, juist ook met de oren van degene die in de verdrukking zit. Vergeef wat we verkeerd doen. Leid ons, ook als gemeente hier, in heel Kampen, al die kerken bij elkaar, één gemeente. Leid ons als gemeente naar uw toekomst. Op een weg waaraan anderen zich kunnen spiegelen. Op een weg die aan anderen hoop geeft. Waardoor anderen komen om van dit evangelie meer te weten. Zegen ons onderweg in de dingen van het leven. Wees daar waar mensen in een hopeloze situatie zijn, zich niet begrepen voelen door de machthebbers, zich in de steek gelaten voelen door machthebbers. Laat steeds weer het zaad van uw evangelie zo vallen en vrucht dragen dat nieuwe hoop ontstaat. Ontferm u over heel deze wereld. Al haar nood, alles wat fragmentariseert, uiteenvalt. Help ons, ons over die wereld te ontfermen. We bidden u voor elkaar, zoals we hier zijn, zoals we bij elkaar horen, ook met de schare die zo meteen weer opkomt. Help ons elkaar te zien in de vreugde, maar met name ook in het verdriet en in de nood. Dat we voor elkaar bidden. Elkaar even vasthouden. Uw woord meegeven. Dat u het ziet. Nooit loslaat. Als u toch zelfs dat haar ziet dat van ons hoofd valt. Zegen hen die proberen een bestaan op te bouwen. ZZP'ers, zoals wij ze noemen. Help hen hun werk goed te doen. En plezier te doen. Alle dingen leggen we bij u neer. Hoor ons in de stilte ook. Als we bij u brengen verdriet, ziekte, rouw. Rouw van de familie Fokkinga. Mensen die opzien tegen de dood, die meer dan anderen weten, hij komt. Laat het vooral zo zijn dat ze weten, Hij komt, U komt, naar hen toe. U laat niet los het werk van uw handen. Hoor ons zo, als we in de stilte van alles tegen u zeggen. In de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u nu ook gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. We zingen tot slot van deze dienst lied 326, vers 1 en 2, gezang 326, vers 1 en 2. in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.